Goedenavond. Geweldig dat je deze avond bent ingeschakeld op de livestream van Stichting Jij Daar. Het is een beetje apart. Ik zat net vlak voor de uitzending te bedenken dat er heel veel avonden van Jij Daar zijn geweest. Dat ik of mocht spreken of een gastheer was. En dat ik dan de opmerking maakte, welkom in de huiskamer van Stichting Jij Daar. En nu zijn we een klein beetje echt serieus in een huiskamer beland. Maar of je nou letterlijk in een huiskamer bent, of dat jij nu in een huiskamer zit, of dat je ergens anders luistert, het maakt niet uit. De bedoeling van iedere Jij Daar avond, of het nou een livestream is, of dat het was zoals het vroeger was, dat we met grote clubs bij elkaar waren, is het belang dat je je thuis voelt, je veilig voelt, je begrepen voelt, gehoord voelt en uitgenodigd weet om mee te doen. En bij deze is dat zo. Ik hoop echt dat je meedoet. Dat je, als je de behoefte toe te hebt, reageert via Facebook, via YouTube-chat. Misschien via stelyevraag.tk, misschien op andere mogelijke manieren dat je ons weet te bereiken. Laat weten wat je denkt, laat weten wat je vindt. Doe dat zeker. Als je met mensen door wil praten, niet zozeer wil reageren op deze uitzending, maar naar aanleiding van wat je hoort of wat je ziet, denk van nou eigenlijk zou ik wel eens gewoon even met iemand anders even over. Heb je wel eens toch? Dat je even over door wil praten. Je hebt iets gehoord en je hebt in je netwerk niet meteen 1, 2, 3 iemand waar je op inhoud door kunt praten. Bij Jij Daar kan dat. Ook nu, ook digitaal. Ga dan naar jijdaar.nl/livechat. Daar zit geen robot achter of zo. Daar zitten echte mensen achter die er klaar voor zitten om wie ook maar reageert en daar gebruik van maakt, te antwoorden, te luisteren, mee te denken. Dus als je dat fijn vindt, als je dat mooi vindt, doe dat zeker. Maak daar gebruik van. Wil je reageren op deze uitzending, op wat er gebeurt? En wil je dat ik dat ondertussen ook meekrijgen en misschien er iets mee zou kunnen doen. Een opmerking of een vraag, doe dat dan via stelyevraag.tk. Stelyevraag.tk. Zo nu en dan zal ik achter de schermen eens even vragen van, hey, komen daar wat berichten binnen? Misschien wel een bericht van jou die ik mee ga nemen. Wat deze avond ook bijzonder maakt, is dat ik het niet alleen hoef te doen, gelukkig. Maartje Kok is er vandaag ook. Ze zit nu nog achter de schermen, maar ik ga haar straks aan je introduceren. Ze zal een spoken word doen. Ik hoop met haar in gesprek te gaan. Dus dat belooft wat. En voordat we verder gaan, wilde ik ook nog heel graag het thema meteen even toelichten. Geloven, dat doe je niet in je eentje. Want dat heeft alles te maken met de eerdere uitzending van Jij Daar, aan het begin van deze maand, waar ik te gast was als spreker. En in het tweede gedeelte, waar Evert Adams mij allerlei vragen stelde die misschien jij ook wel hebt ingestuurd, viel het me op een gegeven moment op, en het overviel me ook wel een beetje, als ik heel eerlijk mag zijn, allerlei vragen over, hoe ben ik nou een goede christen? Hoe ben ik een goede christen in de gemeente? Zit ik wel in de goede gemeente? En de uitzending was afgelopen en we spraken nog wat door. En ik dacht, als ik nog één keer een kans heb, en dat is nu, dan zou ik daar wel eens wat meer tijd en aandacht aan willen besteden. Wat is nou gezond christen zijn? Wat is gezond gemeente zijn? En wat mij daar heel veel erg bij helpt, is luisteren naar anderen. Luisteren naar materiaal van anderen. Een preek, een lied, een boek. En dat gaan we. Ik zal je straks de boeken laten zien die mij enorm helpen. En die boeken, die gaan we ook weggeven. Dus als je zegt van, hé, dat vind ik wel interessant. Ik ben wel benieuwd welke boeken Marcel helpen in zijn denken over christen zijn en zijn denken over gemeente zijn. Ga je ze straks laten zien. En als je er kans op wil maken, we gaan er een paar gratis weggeven. Reageer via Facebook. Zwaai even of zo. Of reageer met stuur maar deze kant op. Dan gaan we strakjes even kijken wie er allemaal gereageerd heeft. En dan loten we je wel uit. En dan weten we via je profiel, via Facebook of via je mailadres. Als je je mailadres even achterlaat via stelyevraag.tk, dan weten we je ook te vinden. Dan gaan we het uitdelen. Dus heb je daar interesse in boeken over gezond gemeente zijn, gezond gemeentelid zijn, laat dan even iets van je horen. Ik stel voor dat voordat we naar een aantal liederen met elkaar gaan luisteren, en misschien zing je wel gewoon mee, dat we een stukje uit de Bijbel lezen. Om gewoon even te proeven wat dat gemeente zijn, samen zijn nou is. En volgens mij kunnen we dan naar geen betere plek gaan allereerst dan naar Handelingen. Lees maar met me mee. Handelingen 4, vers 42. Dan wordt over die jonge groep christenen dit gezegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Volharden in de leer, het samen ontmoeten, het samen zijn, breken van het brood, het houden van het avondmaal en gebed. En er kwam vrees over iedereen en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. Je kunt niet zeggen dat die eerste christenen allemaal losse individuutjes waren. Geloof is iets heel persoonlijks, 100%. Maar geloven, wat iets heel persoonlijks is, maak je niet tot een individualistisch persoon alleen maar. Nee, dan wil je samen zijn. Dan wil je geestelijk familie zijn. Dat zie je in de vroeg-christelijke kerk dus ook al gebeuren. Ze verkochten hun bezittingen en eigendommen, verdeelden die onder allen nadat ieder nodig had. Omzien naar elkaar, kijken wat de ander nodig heeft. En tot slot, ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeen. Terwijl ze van huis tot huis het brood braken, namen ze gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. Blijkbaar is gemeente zijn, een community zijn, samen zijn, met christenen zijn, soms een beetje ingewikkeld. Maar het is ook zeker vreugde, zeker vreugde. De erkenning en de herkenning, we moeten het van Jezus hebben. En het loopt uit op de lof en de heerlijkheid van Christus. Ze loofden God. En dat werkt ook iets uit, dat heeft een zegen. Ze vonden genade bij heel het volk. En de Heere die voegde dagelijks mensen toe die zalig werden. En die werden aan de gemeente toegevoegd. We gaan straks verder, we gaan ook straks bidden. Maar eerst gaan we een paar liederen met elkaar beluisteren. En als je zin hebt, zing mee. heerlijke liederen. Ik denk dat beide liederen, zowel het lied van Wees genadig, wat echt een gebed is om vergeving, om genade. Een lied is wat jou niet alleen als persoonlijk als christen typeert, maar wat je met alles en iedereen zingt. Allereerst en allermeest realiseer je, ik heb genade nodig. En daar ben ik niet alleen in, mijn buurman, mijn buurvrouw in de gemeente, precies hetzelfde. En het hartelijke verlangen, laten we samen, alleen is zomaar alleen, laten we samen zingen, prijzen en loven de Heer. Laten we ook samen, stel ik voor, samen bidden. Bidden om een zegen over deze uitzending met elkaar. Doe je mee? Heere God, trouwe Vader in de hemel. Dank u wel dat we op deze plek samen mogen komen met een heel klein clubje. Om velen door heel Nederland verspreid te mogen dienen. Door ze een avond te geven waarin ze even mogen inschakelen, aanhaken, mee opgetrokken worden om u dieper te leren kennen en uw verlangen met het samenkomen van degene die u liefhebben, de gemeente. Heren, en u kent ons hoofd voor hoofd, hart voor hart. U kent alle gemeentes, alle denominaties in Nederland. En niet alleen Nederland, u kent perfect hoe het in heel de wereld gaat met uw koninkrijk dat gebouwd wordt en dat bloeit. Heren, op de ene plek in de wereld is uw gemeente, uw kerk sterk aan het bloeien en zegent u op een manier die grote vreugde geeft en enorme dankbaarheid in onze harten geeft. Op andere plekken in de wereld is uw gemeente misschien nog wel aan het groeien en aan het bloeien, maar is dat wel door diepe pijn, verdrukking, vervolging heen. En heren, we danken voor die gelovigen die in vreugde samen mogen komen en zich mogen aan elkaar mogen optrekken zonder belemmering van een politie die de belijdenis van Christus van de mond wil slaan. Heer, we bidden allermeest voor die christenen die niet samen kunnen komen, niet vanwege coronamaatregelen of zo, maar vanwege het feit dat de naam van Christus belijden de doodstraf betekent. Heer, iedere keer weer opnieuw, als we dat belijden, als we dat uitspreken richting u, als christen in een vrij land, is dat toch een beetje onwennig. Want we weten zo beperkt maar wat het werkelijk betekent om vervolging te ervaren vanwege uw naam. En heren, al is het beperkt, ons gevoel en ons besef daarvan, toch realiseren we ons dat vrijheid om u te belijden en te kennen een groot goed is en dat het voor niet iedereen geldt. Heren, wees met hen. Wie het werkelijk wat kost, die het aan den lijve ondervinden dat ja, u volgen pijnlijk en heftig is. Heren, geef dat ze het mogen volhouden, dat ze mogen doorzetten. Heren, we bidden u ook voor ons hier in Nederland. Alhoewel we relatieve vrijheid hebben, coronamaatregelen hopelijk op termijn weer stoppen. Heren, en we in ieder geval de afgelopen periode, voordat corona uitbrak, zo enorm hebben kunnen genieten van veel vrijheid en mogelijkheden om samen te komen. Heren, dank voor die mogelijkheden die u ons bidt hier in het Westen. En tegelijkertijd, wat hebben we er als kerken en als individuele gelovigen mee gedaan? Bloeien we nu dan echt zo enorm? Is discipelschap dan werkelijk iets wat alles en iedereen in Nederland wat zich christelijk noemt typeert? Heren, we moeten het u erkennen dat het niet zo is. Dat het voor velen helaas geldt dat juist vrijheid en juist veel welvaart en veel luxe en veel plezier ons wat slap en halfhartig heeft gemaakt. Heren, geef deze coronatijd dat we opnieuw weer de punt op de i zetten. Beseffen wat werkelijk u volgen betekent. En we weer toegewijd zijn dat als het moment komt dat we weer samen mogen komen, weer echt, levende lijven, fysiek, als het weer kan, dat we dan ook de kansen zullen benutten die we hadden en misschien veel te weinig gebruikten. Heren, zo leggen we deze hele avond alles wat er aan bezinning en aan prachtige liederen voorbij komt, gesprek met Maartje, haar spoken word, heren, alle elementen van deze avond, we leggen het in uw handen neer en bidden om uw zegen. Om Jezus wil. Amen. Ik wil met jullie een stukje uit de Bijbel gaan lezen. En voordat ik dat doe, ik noemde net die twee boeken. Dat zijn deze twee. En ik hoorde net al even achter de schermen dat de eerste mensen al hebben geroepen via Facebook. Hey, ik wil hem hebben. Of via steljevraag.tk een mailadres hebben achtergelaten. Blijf dat doen. We gaan ze uitdelen. En ik ga er zo even een klein stukje uit lezen. Maar voordat ik iets uit lees, wil ik vooral eerst iets uit de Bijbel lezen. Kijk maar met me mee. 1 Korinthe 12 vers 18 tot en met 21. Maar nu heeft God de leden, elk van hen afzonderlijk in het lichaam, een plaats gegeven zoals hij gewild heeft. Hier is Paulus aan het woord. Hij spreekt richting de gemeente van Korinthe. En hij gebruikt het voorbeeld van het lichaam. Dat zit ik te omcirkelen, dat je dat even ziet. Als ze alle één lid waren, waar zou dan het lichaam zijn? Als ze allemaal afzonderlijke leden zijn, waar is dan het grotere geheel? Nu echter zijn er wel veel leden, maar er is slechts één lichaam. Eén aspect wat ons samenbindt. En het oog kan niet zeggen tegen de hand, ik heb jou niet nodig. Ik kan prima zonder jou. Nee, als je het lichaam als geheel bekijkt, dan hebben die verschillende elementen die afzonderlijk apart te bekijken zijn, hebben elkaar in het grotere geheel wel degelijk nodig. Of dat het hoofd, een ander voorbeeld, dat het hoofd tegen de voeten zegt, kan prima zonder jullie. Nee, een goed, gezond lichaam heeft en ogen en handen en een hoofd en voeten nodig. Dat is het punt wat Paulus hier maakt. En ik kan het niet mooier typeren als dat wat Dever doet aan het begin van zijn boekje Wat is een gezonde gemeente. Hij haalt dit gedeelte aan en daarna vertelt hij een gelijkenis, zo zou je wel kunnen noemen. De gelijkenis van het lichaam. En ik moest een beetje glimlachen toen ik het las. Het is maar een klein stukje, ik denk dat het een paar minuten kost om het mij voor te lezen. Het is een gelijkenis en tegelijkertijd laat het heel treffend zien, denk ik, en wat er in 1 Korinthe staat en wat jij waarschijnlijk zult herkennen in je eigen gemeente, in je eigen christenleven. Maar of je het echt herkent, dat moet je maar even laten weten via Facebook of via Stel Je Vraag of via live chat. Maar laat het me even weten of dit nou raak gezegd is. Luister mee, ik lees het je voor. Het is dus een verhaaltje. In de kerkbank zaten neus en hand te praten. De ochtenddienst, geleid door oor en mond, was zojuist afgelopen en hand vertelde neus dat hij met zijn gezin besloten had om ergens anders naartoe te gaan. Echt waar? Reageerde neus. Maar waarom dan? Hand sloeg zijn ogen neer. Tja, hij was meestal wat langzamer met zijn woorden te uiten dan andere leden in het lichaam. Ja, ik denk dat deze kerk niet heeft wat mevrouw Hand en ik zoeken. En neus zegt, wat zoeken jullie dan in een kerk? Zijn stem klonk sympathiek, maar nog terwijl hij zijn woorden uitsprak, wist hij het antwoord dat Hand zou geven, dat hij dat van tafel zou vegen. Als de handen niet inzagen dat neus en de rest van de leiders van de gemeente het lichaam van de gemeente de goede kant op stuurden, als hij dat niet inzag, ja, dan kon dat lichaam natuurlijk ook best zonder de handen. Hans moest even nadenken. Hij en mevrouw Hand mochten dominee Mond eigenlijk best graag. En muziekleider Oor, ja, die bedoelden het allemaal wel goed natuurlijk. Nou, kijk, we zoeken eigenlijk meer naar een plek waar de mensen wat meer op ons lijken, stamelde hij uiteindelijk. We probeerden vriendschap aan te knopen met de benen, maar daar hadden we gewoon geen klik mee. Toen sloten we ons aan bij de kring van de tenen. Alleen die praten over niks anders dan sokken, schoenen en geuren. Ja, dat had onze belangstelling niet. Vol verbijstering staarde neus hem aan. Maar ben jij dan niet blij dat zij zich bekommeren om geuren? Is dat dan niet belangrijk? Ah, zeker, zeker wel. Het is alleen niet echt wat voor ons. Vervolgens bezochten we de zondagsschool, waar alle leden van het gezicht vertegenwoordigd waren. Weet je nog dat wij daar een paar zondagen ook hebben meegedraaid, geprobeerd, een paar maanden geleden? Ja, dat was fijn dat jullie er waren. Ah, dank je. Maar iedereen wil alleen maar praten, luisteren, ruiken, proeven. Het voelde alsof, nou ja, alsof er nooit iemand echt aan het werk wilde. Alsof jullie niet de handen vies wilden maken. Nou, hoe dan ook, mevrouw en ik hebben erover nagedacht en we hebben besloten ons bij die nieuwe kerk verderop te gaan kijken. We hoorden dat daar veel geklapt wordt en dat je je handen in de lucht mag steken tijdens het zingen. Ja, dat klinkt wat meer wat wij willen, wat bij ons past. Reageerde neus. Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt. Kijk, we hebben er natuurlijk een hekel aan om te zien dat je gaat, maar ik vermoed dat dat wel het beste is om te doen. Op dat moment kwam mevrouw Hand erbij staan, die met iemand anders in gesprek was geweest. En Hand legde haar even kort uit waar het gesprek met neus over was gegaan. En neus herhaalde hoezeer het hem speet dat Hand en zijn vrouw zouden vertrekken. En instemmend knikte mevrouw Hand. Ja, ze wilde beleefd zijn, maar in werkelijkheid hadden die kritische opmerkingen van haar man net genoeg impact gehad dat ze uiteindelijk afhaakte bij de gemeente. Nee, hij was thuis nooit echt openlijk losgebarsten in een tirade richting de gemeente. In feite had hij zich altijd verontschuldigd doorgaans. Als hij zei, nou ja, ik heb weer zo negatief gedaan over de gemeente. Zoals hij dat dan noemde. Maar die kleine klachten, die iedere keer weer klonken thuis, die hadden hun uitwerking niet nagelaten. De kringen waren inderdaad wel een beetje kliekvormig. De muziek was een beetje gedateerd. De activiteiten leken inderdaad een beetje onzinnig. Het onderwijs was gewoon niet helemaal naar hun zin. Uiteindelijk vonden ze het allebei moeilijk om er precies de vinger op te leggen, maar besloten toch dat de kerk niet bij hen paste. Bovendien wist mevrouw Hand ook dat hun dochtertje Pinkje in de jeugdgroep ook haar draai al niet kon vinden. Iedereen was zo anders dan zij en ze voelde zich niet op de plek. Mevrouw Hand begon over haar waardering richting Neus en de rest van de gemeenteleiding. Maar inmiddels begon voor Neus het gesprek wel wat lang te duren. Hij moest niezen van haar parfum. Hij bedankte mevrouw Hand voor haar bemoedigende woorden, herhaalde dat het hem speet om te horen dat ze gingen vertrekken en keerde zich om en hij liep weg. Kijk, wie had de handen nou eigenlijk nodig? Ten slotte hadden de handen hem ook niet nodig. Kort verhaaltje, kort gelijkenis, maar toen ik het las dacht ik, auw, pijnlijk, als ik het kijk hoe vaak ik denk te kunnen zonder een ander, terwijl je elkaar zo keihard nodig hebt. Ik weet niet hoe dat bij jou is, maar overweeg dat eens. Zijn we niet te vaak, te snel, heel erg tevreden over onze eigen rol in de gemeente en over onze eigen christen zijn? Zijn we daar gemiddeld genomen best aardig over te spreken, maar is die ander vaak het probleem? Ik weet niet of het zo is. Laat me weten in de chat. Laat me weten via Stel Je Vraag. Laat me weten via livechat of het raken is of niet. Laten we in ieder geval een lied gaan zingen die de focus weer richt op waar het heen moet. Niet op de ander, niet op onszelf, maar op Jezus alleen.
Thank you.
een heerlijk lied om naar te luisteren. En misschien heb je wel meegezongen. Wat ik graag met je zou willen doen. Kijk, zo'n avond als deze, daar kun je natuurlijk niet alles zeggen over christen zijn en over gemeente zijn. Ik zou graag drie dingen willen uitlichten die, als je het mij zou vragen, echt super belangrijk zijn over gemeente zijn. Maar ook over jou, wie jij bent als gemeentelid. Waar gaat het om? Er zijn heel veel dingen belangrijk. En in die boekjes waar ik het over had, wat ik erin las, was verootmoedigend en ongelooflijk leerzaam. Allerlei aspecten, die discipelschap, navolging, toewijding, gebed. Allemaal aspecten die in de kerk ontzettend belangrijk zijn, die voor jouw leven als gelovige ontzettend belangrijk zijn. Maar welke dingen zou je kunnen zeggen, ja, daar mag het gewoon echt niet op misgaan. Er zijn dingen heel belangrijk in het christenleven en heel belangrijk in de gemeente, maar er zijn ook een paar dingen die zijn echt, ja, die zijn echt cruciaal. Als dat er niet is, dan gaat er zo fundamenteel iets mis. Kijk, er is geen één gemeente volmaakt en geen één christen volmaakt. Maar deze dingen zijn zo core, zo kernachtig. Kun je wel gezond christen zijn? Zit je wel in een gezonde gemeente als deze drie dingen er niet zijn? En er ook geen groei is daarin? Laat me het je laten zien. Drie teksten, drie woorden. Ik laat ze je even zien. Ik denk allereerst bijbelverklarende prediking. Dat zo belangrijk is. En dat ik dat belangrijk vind, dat is niet zo boeiend. Maar volgens mij is de Bijbel er zo ontzettend duidelijk voor. En ik heb één bijbelgedeelte meegenomen om dat te laten zien. 2 Timotheus 4 vers 1 en 2. En er zijn meerdere bijbelgedeeltes te noemen. Ik noemde even één. Ik bezweer u, zegt Paulus tegen Timotheus. Ik bezweer u ten overstaande van God en de Heer Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. Predik het woord. By far. Als er iets belangrijk is. Een oudere gelovige die tegen een jongere gelovige iets vertelt over wat er belangrijk is in het christenleven, wat er belangrijk is in het gemeentelijke leven. Wat is er dan belangrijk in het licht van de komst van Christus, in het licht van het getuigen zijn van hem? Dit. Predik het woord. Je moet preken. Je moet het mensen vertellen. Je moet het mensen zeggen. Niet aanbevelen, preken, verkondigen, proclameren. Het moet gezegd worden. En niet, nou kijk, de traditie leert dit. En wij hebben vroeger het altijd zo gedaan, dat. En mijn oma beleefde het zus. Dat is allemaal leuk en dat is allemaal mooi voor een gesprek. Maar in de prediking is het key dat het woord klinkt. Maar allereerst en allermeest klinkt nu echt ook het woord. Is de dominee of de voorganger aan het vertellen wat hij zelf dacht dat leuk was? Of heeft hij echt geprobeerd om allereerst, allermeest te luisteren naar wat het woord te zeggen heeft? Dat is belangrijk. Ik kan niet anders concluderen, alleen al bij dit bijbelgedeelte, dat belangrijk is. Predik en predik het woord. Niet de libellen of een traditie of wat dan ook. Het woord. En niet één keer, volhard daarin. Gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan. En dat met alle geduld en onderricht. Maar predik het woord. Dat is één. Tweede is denk ik Bijbelse theologie. Of als je het wil noemen, de rode lijnen in de Bijbel. Gezond onderwijs. Misschien vind je het een vervelend woord, maar dogma's. Onderwijs, leer. Het zijn lelijke woorden geworden in deze tijd. Maar het is echt belangrijk. En nogmaals, niet omdat ik dat zeg, hè, maar Paulus gaat verder. We zitten nog steeds in 2 Timotheus 4. En nu vers 3 en 4. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar dat ze zullen zoeken naar datgene wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Niet luisteren naar wat God zegt, maar we nodigen sprekers uit op onze avonden. Sprekers uit in onze gemeente. We beroepen dominees die vertellen wat wij willen dat ze vertellen. Want zo zei opa het altijd en zo willen we het weer horen. Zo beleef ik het en ik wil dat weer bevestigd krijgen. Ik zit niet te wachten op een spreker, een dominee, een prediker, whatever, die mij gaat vertellen wat God vertelt. Want dat kan wel eens enorm schuren en jeuken. Nee, ik wil horen. Ik wil hem laten vertellen wat ik zelf wil horen. Dat is het probleem. Daar waarschuwt Paulus voor. En dus is het van belang dat je gezond bent in de leer. Dat je weet wat het toe doet. Dat je weet wat de Bijbelse lijn is over verbond. Of een thema als koninkrijk. Of verzoening. Of voorzienigheid. Dat zijn geen vieze woorden. Dat zijn woorden waar je in moet verdiepen. Dat komt zo vaak in de Bijbel terug. Wat wil het geheel van de Bijbel nu over dat soort dingen zeggen? Dat doet ertoe. En het doet ertoe wat leidinggevenden, wat leraren daarover zeggen. Laat je gezeggen en laat je leren. Nou, valt meer over te zeggen. Derde punt. Ik denk dat dit ook echt cruciaal is. Dat je het evangelie moet kennen en dat het gedeeld moet worden. prediking is belangrijk. Dat je bijbelverklarend, bijbeluitleggend preekt. Dat je de grote lijnen in de Bijbel ziet. De kernen weet waar het werkelijk om draait. De knooppunten zogezegd. Maar ook dit. Ken het evangelie. Weet wat er op het spel staat. Weet wat je moet zeggen richting een ander. Als die vraagt, jij gaat naar de kerk. Why? Wat doe je daar, joh? Je kunt ook nog mee naar voetbal, hè? Waarom die moeite? Wat is dan het hart van het gemeente zijn? Wat is dan het hart van het evangelie? Zou er heel veel bijbelgedeeltes te bedenken zijn die dat zeggen? 2 Korinthe 4 zegt het ook. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind. Dat is een probleem. De God van de eeuw die de gedachten verblindt. Het probleem van zonde. Opdat de verlichting van het evangelie, en dat evangelie is het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Hier zou zoveel over te zeggen zijn. Maar je ziet al twee keer het woord God. God van deze eeuw die gedachten verblindt, in duisternis houdt. God van deze eeuw die de heerlijkheid van Christus laat schitteren. Dat is het evangelie. Dat je dat contrast wel bespreekt. Dat je dat zelf kent, wie God is, wie je zelf bent, wat het licht is, wat duisternis is. En wie Jezus Christus is, het antwoord op onze vragen. We preken niet onszelf, maar we preken Christus. Dat is het ultimum, daar gaat het om. Die kennen wie God is, kennen wie je zelf bent, en daarom heb je Jezus nodig. Daarom moet je het allermeeste van hem hebben. We preken niet onszelf, maar preken Jezus Christus als onze Heer. Onszelf als uw dienstknecht om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft. Allereerst zelf leven van genade tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Maar het kan niet anders als je zelf verlicht bent, dat dat uitstraalt naar anderen. Bijbelse prediking, Bijbelse theologie, weten wat de kernpunten van het evangelie en van de Bijbel zijn, en dat evangelie niet alleen persoonlijk kennen, weten waar het op aankomt, maar ook dat je het uitdeelt naar anderen. Weet je andere punten waarvan je zegt, dat is volgens mij ook nog cruciaal of op zijn minst belangrijk? Reageer even. Laat me weten wat jij ook echt super belangrijk vindt in het samen zijn als gemeente of in jouw leven als christen. Ik hoor het graag. En ik hoop dat je het lied wat ik heb uitgekozen waardevol dit vindt. We gaan naar het lied luisteren. Spreek, o Heer. Door wat? Door uw heilig woord.
Door uw heilig woord, dat ons hart u hoort en verzadigd wordt. Zij uw woord, plant het diep in ons en verander ons naar uw levenbeeld, zodat Christus ligt. Zichtbaar is onze daden maakt tot getuigenis. Spreek, o Heer, en voltooi in ons wat uw hand begon tot uw volmaakte weg, echte nederigheid en gehoorzaamheid. Toets ons hart en ons denken nu in het heilig vuur van uw zijn. Ons leven. ons denken nieuw. Laat de diepten zien van uw plan met ons. Door dat blok voor de tijd begon, onze vaste grond tot in eeuwigheid. Uw genade brengt onze zekerheid. Al wat u belooft, wordt in
al gezegd aan het begin van de uitzending dat ik het vanavond niet alleen zou doen, maar dat Maartje er ook is. Nu ken ik jou eigenlijk al heel goed, maar ik weet niet of jij die nu meekijkt of, ja, of jij er ook al kent. Dus misschien is het wel leuk. Het is een beetje gek om nu mij te gaan voorstellen.
Ja.
Maar doe het dan wel. Het is misschien wel leuk voor de mensen die, die kijken die jou niet kennen, om een beetje te horen wat je doet. Wat heb je de afgelopen week gedaan? Vertel eens.
Nou, afgelopen week, het is natuurlijk niet een heel goed voorbeeld, want het is belangrijk de rust te bewaren in je leven.
Ja.
Maar afgelopen week was wel een beetje druk. Ik fotografeer bijvoorbeeld bruiloften. Dus ik heb een gesprek gehad met een bruidspaar waar ik volgende week de bruiloft van ga fotograferen. Bezig geweest met, ik ben ambassadeur van SCLK. Daar heb ik mee besproken over een online event wat eraan zit te komen. Liedjes gemaakt met geloofstoerustingen gezongen.
Hey.
Ja. En ik ben tussen al die dingen door een boekje aan het schrijven voor Zij Lacht over bijbellezen. En omdat ik zelf gemerkt heb dat het soms moeilijk is om de bijbel te lezen, daarin te volharden. Maar ik heb ook wel afgelopen jaar wel daar veel in geleerd. Waarvan ik denk, hey, maar misschien kan dit ons helpen om de bijbel weer op te pakken. En, oh ja, donderdag gaf ik les godsdienst op openbare basisschool.
Hoe is dat om les te geven op een openbare basisschool?
Heel erg
goed.
Ja, heel mooi.
Heb je één dingetje, één verhaaltje, één gebeurtenis? Waar je zegt, oh, dat sprong er de afgelopen tijd uit?
Nou, bijvoorbeeld donderdag. Kijk, de kinderen weten van niks, zeg maar. Of nou, dan ga je vragen van, hé, wat betekent dit? Dan vraag je, wat is hemelvaart? En dan zegt zo'n kindje, dat is als Jezus met een enorme vaart naar de hemel gaat. Dus dat soort, gewoon van die kleine uitspraken. Maar ook, dat ze
nou,
je aan, heel puur.
Ja.
En dat ze je aankijken en ik zeg, nou, wat zou je willen vragen? En dan zegt zo'n meisje van, nou, waarom gelooft u eigenlijk?
Oh, wauw.
En dan ga je uitleggen waarom je dus gelooft. En dat mag vrij, zeg maar. Maar op de openbare basisschool betekent het dus dat ik mag zeggen wat ik geloof, als ik maar niet zeg, jij moet dit ook geloven.
Of maar je mag wel een soort van getuigen over je eigen.
Ja.
Oh, dat is een kans, hè?
Ja, dat is heel mooi. En heel helpend en leerzaam voor mezelf.
Ja. Hey, en voor SDOK, volgens mij ben je wel één of meerdere keren naar het buitenland geweest ook?
Een aantal keer naar Egypte en naar Nigeria.
Ah,
ja, om daar de vervolgde kerk te ontmoeten.
Ja.
Ja.
Klein beetje jaloers. Hey, ik heb jou in voorbereiding op deze avond gevraagd, Jos, zou je, jij bent goed in spoken words, vind ik. Gevraagd, Jos, zou je naar aanleiding van dat thema, geloven doen niet in je eentje, zou je spoken word willen maken? Je hebt iets in je handje.
Ja, ik heb het gemaakt.
Het
ik heb gewoon geluisterd.
Ja, dus ik stop met praten.
Ja.
Ik zou zeggen, the floor is yours. Deel wat je hebt bedacht.
Ja. Het sluit ook aan op de vervolgde kerk. Want daar heb ik iets geleerd over kerk zijn. Tegenover mij zit Sarah. Ik ontmoet haar in Egypte. Het land waar de moslims in de meerderheid zijn. En de islam de wetten bepaalt. In het donker, tussen minaretten, zie ik mensen waardoor genade heen straalt. Ik ontmoet haar in een oude kerk. Ze vertelt me over haar leven. Hoe ze Allah zocht en Jezus vond. Hij kende haar naam. Nog voordat ze bestond. niemand weet dat ze is gedoopt. Dat ze, als ze daar zit, hoort bij het lichaam van Christus. Overgezet van het rijk van de duisternis naar het rijk van het licht. Ze ziet op Jezus. Ze ziet zijn gezicht. In het geheim ontmoet ik haar. Ze vertelt dat ze al tijden niet in een kerk is geweest. Want als haar familie erachter zou komen dat ze bij Christus hoort, zou het uitlopen op moord. Eenzaam zit ze thuis. Nauwelijks andere christenen om haar heen. Geen bemoedigend, vertroostend menselijk woord. Enkel de stem die ze van God zelf heeft gehoord. Tegenover mij zit Sarah, een jonge vrouw. Hetzelfde en toch zo anders dan ik. Ik loop met haar de kerk in. Een plek die ze nauwelijks kent. Omdat ze er niet kan zijn. En ik vraag het me in gedachten af. Waar komt ze werkelijk thuis? Ze staat stil en kijkt omhoog. Ik volg haar blik naar iets aan de muur. Ik vind het antwoord op mijn vraag. We kijken samen en zien het kruis. Ik kijk haar aan en zie een traan naar beneden glijden. Deze vrouw, kwetsbaar, ze draagt haar lijden. Ze heeft alles achtergelaten omdat Jezus haar meer waard is dan het leven. Ze heeft zichzelf opgegeven. Wat is haar prijs? Eenzaamheid. Met soms enkele mensen die op haar pad komen en haar aansporen in de goede strijd. Haar stem klinkt in de lege kerk. Ik heb anderen nodig. Ik voel me vaak een vuurkoeltje dat uit lijkt te doven. Als ik niet ben met anderen die in Christus geloven. Ik heb anderen nodig om mij op te warmen, die mij in mijn pijn omarmen. Die me troosten en toespreken. Die mij aansporen als ik blijf liggen in mijn gebreken. Ik vervolg mijn weg weer terug door de stoffige straten. En ik denk aan Sarah. Ze noemt zichzelf een vuurkoeltje dat anderen nodig heeft. En ik? Heb ik de ander in mijn gemeente werkelijk nodig? Er zijn mensen in overvloed. Ik kan het geloof vrijuit belijden. Maar ben ik bereid met die ander voor dezelfde koning te strijden? Of ga ik liever mijn eigen weg? Luister ik naar wat ik tegen mezelf zeg? Heb ik de ander niet nodig om mij aan te sporen, om erbij te blijven? Wil ik liever over mijn vragen, twijfels en worstelingen zwijgen? Mijn hart dwaalt vaak af. Mijn zicht op Jezus vertroebelt. Ik laat het gebeuren en roep geen ander erbij. Zo kies ik voor alleen zijn. En als een klein kind roep ik het weer. Ik wil het zelf doen. Elke keer weer. Maar hoe wil ik anders ooit de liefde van Christus in alle veelkleurigheid leren kennen? De breedte, diepte, hoogte en lengte. Kan ik alleen leren kennen als ik leef met de ander die van Christus is? Als ik zie hoe zij leeft uit vergiffenis? Als ik hoor hoe er woorden van genade en vrede tot elkaar worden gesproken? Als ik ervaar hoe ze mij in liefde de goede weg op willen brengen? Als ik geconfronteerd word met de ander die werkelijk zo anders is dan ik? Die anders denkt, doet, zoekt, praat en zingt. Dat ik blijf geloven, ook al zijn we anders, we zijn hetzelfde. Namelijk zijn kind. En daar, waar het soms schuurt en pijn doet om met elkaar te geloven, moet ik zijn. Om warm te blijven als een vuurkooltje. Om er voor de ander te zijn zoals Christus er voor mij is. Om te zwijgen en te spreken in vreugde en gemis. Om het lichaam van Christus te zijn, met al haar gebreken. Werkelijk naar de ander te kijken. Om verzoening te laten zien, als we eigenlijk van elkaar willen wijken. Om met elkaar om te gaan zoals Christus het ons wil leren. De familie van God. Ik heb ze nodig. Ik koos ze niet, maar kreeg ze. Noem het een geschenk van genade. Ik ontmoette Sarah. Ze heeft mij nodig en ik haar. De ander. En mijn gebeden stijgen op voor het lichaam van Christus. Overal vandaan. Leer ons op u te zien, Jezus. Dat het om u en niet om ons zal gaan. U bent het hoofd. Wil ons kijken naar het kruis. Totdat we samen zijn. Allemaal. Als kinderen bij de Vader thuis.
Thank you.
vreugde, vreugde, louter vreugde. Ik denk dat dat christenleven en de gemeenteleven zou mogen typeren. Al is dat misschien niet altijd zo. Ik las net van één iemand die reageerde dat juist het nadenken over gemeente zijn en christen zijn als onderdeel van een bredere gemeente, dat dat juist ook wel pijn losbrengt. Want wat nu als je geen aansluiting hebt in de gemeente? Vrienden waar je juist wel verbinding mee hebt, die zijn heel ver weg. En in je eigen gemeente lijkt je voortdurend maar geen stem. Dat je stem niet gehoord wordt, dat je niet werkelijk naar je geluisterd wordt. Dan is nadenken over gezond gemeente zijn en vreugdevol samen optrekken, dat schuurt dan ook wel een beetje. Dat doet ook wel een beetje zeer. Nou, misschien dat het gesprek met Maartje je nieuwe moed geeft. Maartje, voordat ik met jou over wat dingen ga sparren, en nog even die boekies. Je hebt ze ook gelezen, toch?
Ja, ik moest de quotes eruit halen.
Ja, klopt.
Nou, maar toen dacht ik dus, maar zo heb ik het nog nooit gelezen.
Oh, wat goed.
Dit is
en dit is de mensen denken van, quotes eruit halen.
Ja.
Nou, dit was het idee.
Highlighten. Kijk,
precies. Sommige stukjes dat je even, nou ja, wat Maartje het belangrijkste vond in het boekje.
Ja, dat krijg je straks te lezen.
Dat kun je lezen. Dus als je ze wil winnen, laat even je mailadres achter. Dan vissen we één van jullie er straks aan het eind van de rit uit. Dat kan dus door een reactie achter te laten op Facebook of je mailadres achter te laten via steunvraag.nl. Goed, gauw weer naar dit. Hey, gewoon out of the blue. Dit was het thema, of dit is het thema. Geloven doe je niet in je eentje. Als jij gewoon even je gedachten mag gaan over dat thema, wat zijn dan dingen die bij je bovenkomen als je nadenkt over geloven doe je niet in je eentje?
Nou, waar ik aan denk is natuurlijk dat we, wat ik ook wel in mijn spoken word denk ik aanhaalde, maar we geloven dus heel erg dat we het wel alleen kunnen. Heel veel alleen kunnen. Het is natuurlijk een beetje onderdeel van onze cultuur. Ja. Heel veel dingen doen we niet samen. Nee. Dus waarom zou ik dan voor mensen nodig hebben voor geloof? Ja. Maar natuurlijk ook wat er allemaal, hoe mooi dat natuurlijk ook allemaal is, via internet verkrijgbaar is. We kunnen heel veel online volgen en zoeken voor onze vragen. Maar ja, ik ben er toch echt heilig van overtuigd geraakt dat er niks gaat boven het echte contact.
Wat is dat dan? Ik ben het wel met je eens, maar wat is dan datgene wat er in dat echte contact anders is of meer is? Want jij bent ook echt enorm bedreven via sociale media en zo. Enorm thuis in Instagram. Dus dat vind je wel mooi. En dat kun je hartstikke goed.
Ja.
Wat is dan wat je in het echte real-life contact extra hebt of zo? Of meer hebt? Ik weet niet hoe je dat vragen moet.
Nou, Paulus die schrijft ook ergens in zijn brief, oh, ik verlang ernaar om je weer te zien. Ja. Dus dat moet iets, dat is van alle tijden. Van het elkaar aankijken en zien wanneer iets iemand raakt of verdrietig maakt. Of, en de confrontatie is misschien echter. Als ik stel, ik ga jou over iets aanspreken. Natuurlijk kan ik daar een lange mail aan wijden. Ja. Maar het echt durven aangaan, elkaar dan ook echt in de ogen durven kijken, is ook anders. Ja. En als je iemand wilt troosten, een arm om iemand heen slaan.
Misschien maar niet meer. Juist in deze tijd merken mensen natuurlijk heel sterk dat echte contact.
Ja,
ja. Ja, eigenlijk is coronatijd het perfecte onderstreping.
Om te laten zien dat we het nodig hebben.
Ja, ja. Oh, goeie, mooi. Ik had nog iets. Kijk even naar deze. Ik drop allemaal dingen hier van
het scherm.
En dan ben ik vooral benieuwd
of
wat jij
erover
vindt.
Ja, precies.
En misschien heb ik ook nog een idee bij, maar ik ben vooral benieuwd wat jouw idee is. Ik heb het even kleiner gemaakt, maar die vragen en de pijn die hierachter zit is natuurlijk vaak wel groot. Hè? Kerkelijke eenheid is het niet een complete fiasco. Want ook wel jongeren achter de schermen bij Jaida, bij Geloofstrussing, bij andere jongere organisaties, ook wel echt in mails of in gesprekken pijn uit over het feit van die kerkelijke eenheid. Ik wil, hè, Jezus die zegt, ik wil dat ze alle één zijn. Maar waarom zoveel denominaties? Waarom zoveel herrie in de kerk? Waarom zoveel gedoe? Is het niet compleet mislukt? Gaat het niet helemaal de verkeerde kant op met de kerk?
Ja.
Hoe, als jij dat een jongere ziet zeggen, of leest via een chat misschien dat ze jou sturen, of nou, in ieder geval dit geluid. Wat zou jij zeggen? Is het hopeloos of een beetje hopeloos? Hoe beleef je dat?
Nou, dat bijna herken ik en herken ik ook heel erg. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. En ook zie ik daarin wel dat soms jongeren in een soort van het kerkelijke landschap allerlei vragen krijgen. Maar hoe kan het dat die kerk dat denkt en die kerk dat? En dan wil ik eigenlijk altijd terug naar waar het om draait. Dus om Christus. En ik denk, een soort van, we kunnen zo erg door al die verschillende kerken heel erg het woordje kerk gaan benadrukken. Maar zelf geeft het mij troost om te spreken over het lichaam van Christus. Want die heeft toekomst, zeg maar. En we gaan door lijden heen, ook met de kerk. En we gaan door hele moeilijke tijden heen. Maar dan is de vraag, ben jij er dan, zeg maar? Ben je dan bij dat lichaam? Ja. Wereldwijd, maar ook gewoon plaatselijk.
Ja,
ja. En ik hoorde een quote en ik weet niet of ik het helemaal goed ga quoten, maar die zei van, God bouwt zijn koninkrijk op de scherven en op de tranen.
Hmm.
En dat is het wel.
Ja.
Het is gewoon, het is niet chill altijd. Nee. En het is niet, het voelt alles behalve fijn.
Ja. Ik denk dat je daar raak schiet. Ja.
En wat mij altijd heel erg helpt hierin, bestrijd het kwade met het goede. Dus dat is de vraag aan jouzelf als het gaat om kerkelijke onenigheid. En de vraag is aan jou dus, wat is hierin wat jij werkelijk het goede kan doen? Want natuurlijk, iedereen moet straks verantwoordelijkheid afleggen aan God.
Ja.
Wat hij met zijn daden en woorden en scheuringen heeft gedaan.
Ja.
Maar jij staat daar straks zelf alleen. En heb je dan werkelijk het goede, de vrede gezocht?
Ja.
Als in zoverre het van jou afhangt.
Dat is een goede spiegel, ja. Je kunt inderdaad wel heel erg, ook in de kerkelijke verdeeldheid of in een gemeente waarin alles schuift en schuurt en het niet echt heel erg goed gaat, kun je inderdaad, en daar zijn we snel geneigd toe, om naar de ander te wijzen die van alles fout doet. En waarschijnlijk is dat ook zo. Maar de spiegel zelf inkijken. Maar ja, maar waar is mijn nederigheid? Waar is mijn zachtmoedigheid? Waar is mijn geduld?
Ja.
Waar is mijn liefde? Waar is mijn vergevingsgezindheid? In de kerk zijn we soms misschien wel de beste om de andere kop om te draaien.
Ja.
Zo zou het in de kerk, Curiaken, dat wat van de Heer is. Zij die gered zijn. Zij die allemaal van genade leven. Zo zou het niet moeten zijn.
Ja.
En toch is dat wel zo. En dan, kijk, het is geen goede reden om af te haken. En toch ook weer wel. Soms hoor je jongeren die helemaal klaar mee. En die bungelen echt aan het randje.
Ja. Ik zei pas tegen iemand, ik denk als ik niet tot geloof was gekomen, had ik al lang weg geweest.
Ja.
Was ik er zo klaar mee geweest. Dat denk ik echt.
Juist daar.
Ja hoor.
Ja.
Ja, en al dat gezeur soms. Of ergens worden aangesproken. Waarvan je dan ervaart van, ja, maar is dit werkelijk terecht? Ik denk dat ik al lang mijn rug had gekeerd.
Ja. En als iemand nu net binnenvalt en in deze uitzending en alleen dit hoort, denk ik, oké, maatje stond op het punt van afhaken. Wat is dan, als je het kort en bondig zou moeten zeggen, wat is dan wat je in de kern toch deed aanhaken? Als er dus zoveel reden is om af te haken, wat is dan wat uiteindelijk toch bindt?
Dat is toch echt wel de liefde van Christus, zeg maar. Het woord gaat open en wat mensen ook erover kunnen zeggen. Maar het evangelie heeft zoveel meer kracht dan alle negatieve dingen. En dat heb ik wel in mijn leven ervaren. Maar dus ook dat als je dan soort van naar de avondtafel kijkt, dan denk je, oké, maar Jezus houdt echt van diegene.
Ja.
En kan ik dat ook accepteren? Dat Jezus net zoveel van diegene houdt als van mij, zeg maar. Dus, En ik denk dat het gewoon heel vraag om heel veel liefde is.
Ja.
Zeg maar, het is geen zoetsappige liefde. Of liefde die alles maar laat zoals het is. Maar liefde die soms de weg van nederigheid moet gaan, denk ik wel.
Ja.
Waardoor je meer leert lief hebben.
Ja.
En dan denk ik, oké, maar als soms kan je de pijn van dus die onenigheid en alles ervaren. En dat je denkt, als ik al pijn heb, hoeveel pijn moet Christus hebben gehad?
Ja.
Dat.
Ja, nee, klopt. Ik ben benieuwd wat je op deze vraag zegt. Het is voor mij wel makkelijk. Ik drop er wat in en soms zeg ik wat. Maar ik laat het vooral jou doen. Maar je bent nu toch de gast. Nu maken we er gebruik van ook. Dit is wel een beetje een persoonlijke vraag. Maar ik ben benieuwd hoe jij daar naar kijkt. Of je de kerk lief hebt. Want je hebt net verteld dat je heel veel pijn en gebrokenheid en ellende, was je niet van Christus geweest, was je al lang genokt. Kun je die kerk dan lief hebben?
Nou ja, ik denk gewoon, als je het dus hebt over het lichaam van Christus, dan zijn we opgedragen om die lief te hebben.
Als je in je eigen gemeente zit, kijk je dan ook zo naar de gemeente?
Ja, echt. Ja.
Oh, mooi.
Ja, maar dat helpt me heel erg.
En waarin helpt dat dan?
Om het dus niet te zien als mensen die misschien iets anders denken of wat dan ook, maar mensen die gered zijn en bij het lichaam van Christus horen. Dan, zeg maar, we hebben er zo'n andere gedachte van gemaakt, maar het is een levendig iets, zeg maar. Het is toch bizar dat dus het lichaam van Christus wordt genoemd.
Ja.
Zeg maar, ik denk als we die realiteit voor mijzelf, dus als ik die realiteit leer zien en steeds dieper leer zien, dan kijk ik werkelijk anders naar welke gemeente dan ook, hoe gebroken dan ook.
Ja. Ja, maar dus, ik vond het net ook mooi wat je zei. over het avondmaal, als ik dan in het avondmaal rondkijk, die ervaring heb ik ook. Ik heb wel eens, ja, ik moet natuurlijk eigenlijk vooral denken aan de Heer Jezus. Maar nu ik jou hoor zeggen, maar de kerk is uiteindelijk precies hetzelfde als lichaam van Christus. Dus dan kijk ik uiteindelijk ook door de ogen van mensen naar Christus zelf.
Ja.
Hij heeft ze gered. Maar ik kan me nog wel herinneren dat ik aan het avondmaal zat en het brood en de wijn komt voorbij. Maar er zijn ook wel momenten van rust en van stilte en van bezinning aan het avondmaal. En waar ik in de kerk zit, daar kijken de mensen vooral naar beneden. En dat mag ook wel. Hè. Ik ben daar niet tegen. Gewoon een soort van verinnerlijking, bezinning, berusting. Maar ik zat om mij heen te kijken. En toen dacht ik wel, en misschien is dat onherbiedig, maar toen dacht ik wel van, hoe krijgt God het, als ik het zo mag zeggen, hoe krijgt God het bij elkaar verzonnen,
ja,
om deze mensen bij elkaar te krijgen? Als je jezelf heel erg hoog hebt staan, denk je, waarom die? En als je jezelf heel erg laag hebt staan, denk je van, ja, zij wel. Wat doe ik hier? Net hoe je voelt, net hoe je die weken bent geweest, zit je zo de kerk in te kijken, zo de tafel in te kijken, en dan zie je iemand waar je heel veel mee hebt. Een vriend die, oh, wat mooi om jou hier te zien, man. Wij snappen elkaar. Maar er zitten twee mensen verderop, zit iemand, ja, die snapt het niet. Die snapt mij niet en ik snap haar niet. Maar ze zit er wel en ze eet van hetzelfde brood en ze drinkt van dezelfde wijn. Ze moet het ook van Christus hebben. Ja. En in die zin helpt die realiteit om te beseffen, we zijn allen het lichaam van Christus. Ja. Zo enorm om jezelf op een wat nederige plekje te zetten en de ander hoger te achten.
Nou, ik denk ook, we willen vaak ook heel vaak leren van hele inspirerende mensen of een goede dominee of enzovoort.
Ja, we lopen de toppers.
Ja, maar als ik dan naar mijn gemeente kijk, dan denk ik, wat kan ik leren van die ene vrouw die haar man heeft verloren en in het gesprek haar kwetsbaarheid laat zien, maar ook zegt, maar ik heb hoop en ik heb verdriet. Maar hij is bij Christus. En zeg maar dus, en wat kan ik leren van die ene man die dus overleden is en aan het eind zei, ik bid, de jongeren hebben altijd een plekje in mijn hart gehad. Dus zeg maar, ik geloof zo erg in die eenvoudige, trouwe gemeenteleden die je misschien niet direct ziet, maar dat ik daar iets kan leren van, ja, hoe ik Christus kan navolgen in verdriet en in vreugde.
Ja, ja, mooi. Heel mooi. En ook de vorige keer, een paar moeilijke vragen. De vorige keer kwamen, in de vorige uitzending, dat was begin juni dat ik hier was, kwam van alles voorbij. Maar onder andere ook even samengevat, ik heb er wat kleinere zinnetjes van gemaakt, kwamen dit soort vragen voorbij. Van kan en moet ik nog wel blijven in de gemeente waar ik zit, want er gaat zoveel mis, ik heb zo geen aansluiting. Er kwam vandaag ook weer een vraag voorbij die daar een beetje op aanhaakte. En ook in het zoeken naar een andere gemeente. Soms niet eens zozeer omdat je eigen gemeente niks is, maar omdat je verhuist of omdat je gaat trouwen of whatever. Dan is er geen pijn om iets los te laten. Ja, pijn omdat je juist daar heel erg goed had. En hoe kun je dan een goede en een gezonde gemeente vinden? Er valt superveel over te zeggen. Ik heb zelf van de week dit weer door zitten bladeren. Maar ik ben benieuwd, voordat ik hier iets in zit te bladeren, wat zijn jouw gedachten? Ik zit je ook maar ermee te bestoken. Maar wat zou jij als iemand op Instagram jou een berichtje stuurt en zegt, Maatje, ik zit zo niet lekker in mijn vel in deze gemeente. Ik ga weg, denk ik, hier zo. Wat zou jouw eerste vraag misschien zijn of eerste gedachte zijn om tegen hem of haar te zeggen?
Ik had enorm verdrietig dat dit je vraag is. Wat heftig. En pijnlijk ook, denk ik.
Ja.
Want dat is niet de illusie waarmee je opgroeit. Ja. Je denkt, ik blijf hier altijd.
Ja.
Ik vind dat moeilijk. Omdat het ook zo persoonlijk is. Want soms ervaren mensen dat ze ondanks alle moeilijkheden in een kerk toch moeten blijven. En anderen ervaren, nu is het tijd om weg te gaan.
Ja.
En ik denk, in eerste instantie het gebed eigenlijk heel erg. Ja.
Dat is wel het gebed. Heb je dit gelezen of zo?
Nee, het wel, die wel. Ja.
Mooi is, dit begint in het gebed. Ja. Bid is de eerste aanbeveling.
Ja. Dus niet te snel. Ik vind het dus heel erg moeilijk.
Ja.
Ik ben dus van, niet te snel zomaar weggaan. We moeten leren trouw te zijn. Onze generatie, als ik over mijn eigen generatie praat, waar ik dus volledig bij hoor, kunnen we heel makkelijk schakelen. Kunnen we denken, ik voel me niet fijn. Nee, dan gaan we. Dat is het niet. Ik hoop dat het dit dan in die zin je vraag is.
Hmm.
Zeg maar dat je ermee worstelt van, blijf ik hier of ga ik hier weg en waarom?
Dat echt een vraag is.
Ja, een beetje doorwrochten.
Ja, precies.
Ja.
Dat je wel een soort van loyaliteit voelt. Dat je wel beseft van, je kunt niet zomaar ergens anders heen gaan. Jij hoort hierbij. Dus je moet wel hele goede redenen hebben om weg te gaan.
Ja. Ja. Maar vertel me alsjeblieft wat je in het boek hebt gegeven.
Nou ja, ik ga niet alles voorlezen natuurlijk. Maar ik vond dit... ik zat in de voorbereiding om vanavond dit te doen. Ik dacht, ik kan dit wel gaan zitten presenteren. Alsof ik dit allemaal zo met mijn blote bol allemaal weet. Maar dan heb ik het zitten repeteren. En dit is zo kernachtig... een paar dingen. Ik ga niet alles noemen, maar een paar dingen. Omdat je er een beetje gevoel bij krijgt. Van wat zijn handvatten die Dever je aanreikt. Met betrekking tot van stel je nou voor dat je op het punt staat om te vertrekken. Uit de gemeente. En dat niet vanwege verhuizing. Maar omdat je echt die gemeente wil loslaten. Dan geeft hij dit soort dingen. Het allereerste is het advies dat jij gaf. Bid ervoor. Dat is het eerste. Bid ervoor. Het tweede wat hij zegt is. Informeer ook de leidinggevende van de kerk. Dat je niet zomaar zegt. Hey, tabé, ik ben weg. Ik schrijf me uit. Maar wees wel in gesprek. Laat anderen weten wat je gedachten zijn, wat je gevoelens zijn. Vaak is de ellende dat we dat natuurlijk heel lang opsparen. En dan op het laatste moment dan spuien we het eruit. En dan is er eigenlijk ook geen redder meer aan. Neem eerder mensen in vertrouwen. Dat is een belangrijk punt. Weeg je motieven. Is datgene wat je doet weggaan, is dat nou echt iets, iets heel erg belangrijks? Staat de kern van het evangelie op het spel? Of baal je ervan dat er altijd met gitaarliederen gezongen wordt en jij zou liever ook een piano willen hebben of zo? Ja, dat is wel belangrijk als je van piano spelen houdt. Maar dat is natuurlijk minder urgent als echt inhoudelijke issues. Dus weeg dat af. Wees nederig. Dat is ook een heel belangrijk aspect als je in gesprek gaat en uiteindelijk weggaat. Zie je ook je eigen ongelijk nog ergens? Zou het kunnen dat je het mis hebt? Kan iemand je dat nog vertellen? Of ben je zo overtuigd en heb je het allemaal zo op een rijtje dat niemand meer jou aan twijfelen kan brengen? Kan dat? Ook een heel belangrijk punt vond, en die vond ik zelf ook wel een soort van lastige, dat je op een gegeven moment zegt Dever ook van, in het verlangen om je verdriet en je frustratie te uiten, dat je dat dan met allerlei mensen gaat bespreken. Zo van, ik moet even mijn hart luchten. Ja. Even mijn zorg delen. Ja, dat kan misschien bij tante Miep, die aan de andere kant van Nederland woont, die verder niks met de gemeente heeft. Maar als jij in de gemeente, met bevriende gemeenteleden, gaat delen van, ik baal gewoon van die preken. Ik baal van die scriba, die reageert nooit op mijn mails. Ik baal van die organist. Die zit altijd of te snel of te traag te spelen. Als je dat doet, dan is het niet alleen van, ik moet even mijn hart luchten. Dan ben jij ook iets aan het saaien. En dat gaat de gemeente niet helpen. Misschien is het wel waar, maar dit is niet de weg waarop je het doet. Niet onder gemeentelingen onderling lopen stouwen. Als je echt wat hebt, ga je naar de persoon rechtstreeks toe. En deel je dat met een nederige houding. Dat vond ik zelf een hele... Ja, was voor mij een soort van nieuw toen ik dat zag. En als iemand jou pijn gedaan heeft, vond ik ook mooi. Want er wordt een hoop pijn gedaan in de kerk. Als iemand jou pijn gedaan heeft, vergeef dan zoals jij vergeven bent. Laat ik nog twee dingen noemen om een goede gemeente te vinden. Hou je prioriteit op een rij. Hè? Niet zo van, daar hebben ze de mooiste piano of de mooiste orgel in de kerk staan. Dus daar gaan we heen. Nee, kijk naar de kern, naar de sacramenten, naar de prediking. Dat is echt core. Als je nog vrijgezel bent, zou je daar in die gemeente je vriend of vriendin, je man, je vrouw kunnen vinden? Zou je blij zijn dat die persoon daar zijn hele leven is opgegroeid? Zou je je gezin daar willen brengen? Ik hoor soms van jonge stellen dat ze in een kerk gaan en dat ze dan bij wijze van spreken iedere zondag tegen kleine Freekje vertellen, nou, wat de dominee zei over dit of dat. Het is anders hoor. Ja, dat kun je één keer doen. Maar het is niet gezond als jij je jonge kinderen iedere keer gaat vertellen, zoals de dominee het zegt of zoals het hier gebeurt in de kerk. Ja, zo is het eigenlijk niet wat God bedoelde. Maar ja, we zitten hier nou eenmaal. Dan ben je echt heel ongezond. En voor jezelf en voor je gezin, voor de mensen die je om je heen neemt. En laatste dingetje wat ik mooi vond. Als we naar Funda gaan en een nieuw huis zoeken, dan kijken we eerst van daar werken we ongeveer. En hier is echt een tophuis, dat kunnen we net betalen. Hier gaan we op bieden. En als we dan helemaal rond hebben en de koopakte is getekend, dan van, oké, is hier ook nog ergens een kerk? Waar zouden we heen kunnen? En dat vind ik super waardevol. Dat je zegt, maar kijk nou, naar welke gemeente zou je nou het allerliefste gaan? En heel af en toe, een paar weken terug, hoorde ik van iemand die dat deed. Die had dus gewoon eerst een gemeente gezocht. En daarna zei hij van, in die regio gaan we nu een huis zoeken. Dan dacht ik, wow, dat is mooi. Zoveel belang hecht hij daar. Ik moet echt thuis zijn in de gemeente. De prediking moet goed zijn. Ik moet geruchten gehoord hebben over het gemeenteleven dat een beetje op een familie lijkt. Dat vond ik echt mooi. Hey, dit gesprek begint veel te lang te duren, maar ik wil nog wel één vraag aan je stellen. Vooral ook in deze vraag. Niet alsof jij een soort van de guru bent met alle expertise. Je bent ook gewoon van dezelfde jonge generatie als ik. Maar tegelijkertijd, jij hebt wel al iets meer gezien dan sommige andere jongeren. Je bent ook wel, ook vanwege je theologische achtergrond, wel iets meer bewust aan het kijken, denk ik. En ik ben nog wel een beetje benieuwd van, wat heb je binnen en ook in het buitenland, wat heb je gezien over christenen, hoe zij leven en over het gemeenteleven, wat jou geïnspireerd heeft? In de hoop dat dat mij en iedereen die kijkt ook, ja, misschien bemoedigt of zo, of helpt. Heb je iets?
Ja, tuurlijk.
Kom maar dan. Nee,
het eerste is dat het gaat om de navolging van Christus in je gemeente. Dus de vraag is, hoe volg ik hier Christus na? Ondanks alle omstandigheden. Ik heb de vervolgde kerk ontmoet. En toen ik weer in mijn kerk zat, keek ik zo rond en dacht ik, ja. We kunnen natuurlijk heel erg hebben, daar is vervolging. Maar wat is ons hier onze strijd? En hier is onze strijd. De zonde is altijd onze strijd. Dus ons afhouden van het zicht op Christus. Dat gebeurt in vervolging. Het gebeurt in Nederland, dat gebeurt in de kerk. Dus ik heb geleerd, Hebreeën 12. Ons oog op Jezus richten. En dat vraagt heel veel worsteling. En dat vraagt gebed en dat vraagt Bijbel lezen. Maar dat moet je volledig voor ogen houden. Uiteindelijk hoop ik niet dat je de kerk de schuld geeft van ik kon mijn ogen niet op Jezus houden. En ik weet dat dat soms is dat moeilijk. Maar de verantwoordelijkheid, wat ik net ook zei, ligt bij jezelf. En wat ik nog meer geleerd heb. Ik heb HBO theologie gedaan. En dan kan je zeggen, leer dan iets over discipelschap enzovoort. Eigenlijk niet.
Nee?
Tuurlijk, ja, nee. Er zit heel veel kennis. Dus, en dat is prachtig en dat gaat ook naar je hart. Dus je gaat, als je het over dogma's, daar heb ik van dogmatiek leren houden. Wie is God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? En dat heb ik ook leren waarderen dus in de kerk. Maar discipelschap is worden gevormd door de gemeenschap uiteindelijk.
Ja,
dus
ja.
De spiegel van de ander. Die anders is dan jij.
Ja.
Daarin leer je discipelschap zijn. Nederigheid, vreugde, vrede enzovoort.
Ja.
En de vervolgde kerk heeft me ook nog meer leren uitzien dat dit het hier nog niet is. Zeg maar.
In de zin van?
Komt nog.
Het beste moet nog
komen. Ja. En een dominee zei een keer tegen mij, we zullen versteld zijn van de mensen die er zullen zijn.
Ja.
Maar we zullen ook versteld zijn voor de mensen waarvan we dachten dat ze er waren en er niet zijn.
Ja. Ja.
En dat denk ik altijd maar. God heeft zoveel verschillende kinderen.
Ja.
En dat hou ik voor ogen als ik naar de kerk kijk.
Ja. Mooi, ja. Mooi. Hey, dank Maartje voor dit gesprek. Ik stel voor dat we naar een lied gaan luisteren en dan gaan we deze avond afronden. En het lied wat we naar gaan luisteren is De Enige Die Redt. De enige die redt. Een heerlijk lied. We zijn eigenlijk zo goed als aan het einde van de avond gekomen. Ik wil nog één keer met jullie de Bijbel openen. Efeze 3. Lees maar met me mee. Om deze reden buig ik mij knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, schrijft Paulus dus, de apostel Paulus, aan de gemeente van Efeze. Naar wie elk geslacht in de hemel en op de aarde genoemd wordt. Opdat hij u geeft, dat is zijn gebed, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens. Opdat Christus, dat is het doel, door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Dit vind ik het mooiste vers uit dat gedeelte, vers 18. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen. En dat is natuurlijk, dat snap je, dat is meer dan alleen maar ik heb heel veel dingen op mijn rij. Begrijpen dat het zakt in je hart, dat het onderdeel wordt van je leven. Ten volle begrijpen. En over gemeente zijn gesproken? Met alle heiligen. Niet jij in je uppie op een studeerkamertje ergens achteraf begrijpt God. Maar met alle gelovigen versta je, begrijp je, begin je te kennen. Echt te kennen. Met hoofd, hart en handen. Wat de breedte en de lengte, de diepte en de hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu, die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb zo nog een paar mededelingen, maar ik stel voor dat we eerst gaan bidden. En Maartje, ik wil jou vragen of jij met ons een afsluitend gebed wil doen.
Ik wil eerst nog even wat zeggen.
Dat mag ook
nog. Want deze tekst, toen ik op kamer zat, heb ik die met mijn huisgenootje uit ons hoofd geleerd. En toen ik voor SDOK langs verschillende gemeentes ging om te vertellen over de vervolgde kerk, sloot ik hier altijd mee af. En op een keer zei een jeugdleider, zei, ga je die bidden? Dan gaan we echt op onze knieën. En ik denk als het over gemeente zijn gaat, gaat het over dat je het woord bidt voor je gemeente. En dat je het woord bidt voor jezelf. Dat je dan navolger van Christus bent. Ik ken hem nu dus niet meer zo goed uit mijn hoofd. Dus daarom heb ik mijn Bijbel bij me. En ik wil met jullie eindigen. Om deze reden buigen we onze knieën. Heffen ons hart naar u op. En kijken we naar u. We zoeken u. We zien op u. U de God die hemel en aarde heeft gemaakt. Die mensen naar zijn evenbeeld heeft geschapen. We loven en we prijzen u. Dat u al die eeuwen lang, al die generaties door, mensen bij u heeft geroepen. Dat u mensen uitkiest om het lichaam van Christus te zijn. En u kent ons hart. En u kent onze situatie. U weet in welke gemeente wij zitten. U kent onze vragen. U kent onze blijdschap. Wees ons nabij. Wat we ook moeten doorstaan. Welke vragen we ook hebben. We belijden u dat we zo vaak met ons mond of met onze daden, met onze gedachtes, de ander die naar uw evenbeeld is gemaakt, tekort doen. Vergeef ons dat. Geef dat de woorden die we zullen spreken vol wijsheid en oprechtheid zijn. Zachtmoedig en vol liefde zullen zijn. Dat in hoeverre het van ons afhangt, we naar de vrede zullen jagen met de ander. Dat we werkelijk, waar dan ook, en vooral in onze gemeente, het kwade met het goede zullen bestrijden. We danken u voor uw woord. Dat als wij geen woorden weten te vinden voor onze gemeente, als we misschien vooral veel tranen hebben voor de gemeente waarin we zitten. Maar ook als we een diep verlangen hebben, als we naar onze kerk kijken. God, ik hoop dat u hier krachtig gaat werken. Ik hoop dat u de jongeren aanraakt. Dat we met dat verlangen onze knieën buigen. En tot u komen. Om barmhartigheid en genade voor onszelf en voor de ander te krijgen op het juiste tijdstip. Beloof en prijs, omdat we tot u mogen naderen. En ik wil afsluiten. We sluiten af met Efeze 3. Geef ons naar de rijkdom van uw heerlijkheid. Dat we met kracht gesterkt worden door uw geest in de innerlijke mens. Omdat Christus door het geloof in onze harten zal wonen. En dat wij in de liefde geworteld en gefundeerd zijn. Geef dat we ten volle, met heel de gemeente, zouden kunnen begrijpen. Wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En geef dat we de liefde van Christus zullen kennen. die de kennis te boven gaat. En vervul ons met heel de volheid van God. Want u bent de machte te doen ver boven alles wat wij bidden of denken. Overeenkomstig de kracht die ons werkzaam is. En tot die dag zien we naar u uit. Op het moment dat u alle tranen zal afwissen en uw bruid zal thuishalen. In Jezus' naam. Amen.
Amen. Dankjewel, Maartje. Niet alleen voor het bidden met ons, maar ook voor alles wat je deelt, je spoken word, het gesprek. Ik heb er van genoten. Dankjewel. Even kijken. Ja, voordat ik tot ziens kan zeggen. Jullie willen natuurlijk weten wie heeft die boekjes gewonnen. Nou, ik heb goed nieuws voor één persoon in het bijzonder. En ja, ik heb alleen een mailadres gekregen en daaruit ving ik op dat ze Emma heet. Emma West. We hebben in ieder geval je mailadres, dus we gaan je vinden. Er stond ook nog een getal bij, maar ik denk niet dat dat onderdeel uitmaakt van de achternaam. Emma West, we gaan je mailen en we gaan je vertellen dat de boeken je kant op komen. En de rest die allemaal denkt, nee, ik heet geen Emma, ik heb geen West in mijn achternaam, ik heet geen West, ik heb ook geen getal in mijn mailadres staan, dat gaat niet goed, ik heb hem niet gewonnen. Er komt wat anders. Dus ik zou zeggen, hou vanavond even je mailbox in de gaten. We gaan je met iets anders verrassen. En ik denk dat dat voor een goede tweede plek voor jullie allemaal geldt, dat jullie daar ook blij mee kunnen zijn op zijn minst. Goed, het blijft een beetje spannend en onheilspellend, maar je ontdekt het straks wel in je mailbox. En check even je spambox voor het geval het verkeerd aankomt. Maar iedereen krijgt een mailtje. Emma krijgt de boeken. En de rest wordt ook blij gemaakt. Denk ik. Ik zou blij zijn als ik het mailtje krijg. Tot zover. Bedankt dat je keek. Niet alleen naar deze uitzending, maar naar al die uitzendingen. Het was natuurlijk een gekke tijd de afgelopen maanden om hier als jij daar in een hokje te zitten en vanuit hier de uitzendingen te maken. Blij dat je keek. Er wordt ongelooflijk goed gekeken. Blijf het ook doen. Het is gewoon gratis, hè? Dus je mag gewoon kijken. Ga naar de website jaira.nl. Kijk de andere uitzendingen terug als je wil op YouTube. Deel het met andere mensen. Het goede nieuws van het evangelie van Jezus Christus. En jij, op jouw plekje, wees tot een zegen voor de ander. En blijf dicht bij Jezus. Wat Maartje ook zei, richt je ogen op Jezus in vreugde en in verdriet. Het was fijn dat je digitaal met ons meedeed. Tot ziens.